Maar ik weet in wie ik geloofd heb en ik ben verzekerd. Dat zijn woorden die een gelovige natuurlijk gewoon oprecht kan zeggen. Ik weet het. Ja, ik weet het. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat je ook als gelovige in deze wereld je af en toe afvraagt, jongens, waar gaan we naartoe? Hoe zit dat allemaal? En heel nadrukkelijk komt dan wel eens de vraag omhoog, in welke mate bemoeit de Heere God zich met deze wereld? Misschien wel de vraag, bemoeit God zich wel met deze wereld? Want ik denk inderdaad dat er veel mensen zijn die natuurlijk inmiddels losgekomen zijn van God en daar helemaal geen rekening mee houden. En dus ook menen dat we gewoon ons eigen ding doen. Aan de andere kant geloof ik dat het godsbesef in het hart van een ieder is gelegd. En dat het hooguit een kwestie is van het ontkennen dat hij er is. Maar dat er wel degelijk iets in een mens is wat daar rekening mee houdt. En dan kom je altijd weer bij de vraag van, hoe is dat? Als ik om me heen kijk, dan moet ik heel vaak vaststellen dat het niet zo goed gaat. Sterker nog, dat heel veel dingen alleen maar slechter gaan. En als je de mensen moet geloven, dan heeft deze wereld niet zo lang meer te leven. En dan komt er de vraag, maar hoe zit het dan met de Heere God? Bemoeit hij zich daar nou mee? Of anders gezegd, je zou je misschien de vraag kunnen stellen, de Heere God ziet toch ook wel dat de aarde opwarmt? Waarom doet hij er niks aan? Nou ja, dat zijn wel interessante vragen. Zeker als je, denk ik ook, aan het einde van een jaar terugkijkt en denkt, goh, wat is er allemaal gebeurd? Wat heb ik meegemaakt? Hoe ging het allemaal? Dan komt de vraag omhoog, in hoeverre bemoeide God zich daar ook mee? Met andere woorden, wat is de relatie tussen de huidige wereld op dit moment, hoe die ruilt en zeilt, en de Heere God? Daar kun je van alles van bedenken, op basis van je eigen gedachten, je eigen gevoelens, je eigen ideeën. Maar belangrijk is denk ik om te ontdekken, wat zegt de Bijbel erover? En dat is misschien ook wel weer eens lastig, want die zegt misschien iets wat jij niet zo goed begrijpt, of waar jij toch misschien wat anders over denkt. Nou ja, dan is de vraag, wat laat ik prevaleren? Ik zeg een paar teksten. Psalm 10, vers 4. De goddeloze, dat is degene zonder God, met zijn neus trots omhoog, onderzoekt niet. Al zijn gedachten zijn, er is geen God. En dat is wat je tegenwoordig natuurlijk steeds meer om je heen ziet. Mensen zonder God. Tenminste, dat zeggen ze. Zo doen ze dan ook. Ze hebben al geen rekenschap met hem. En dan is het wel mooi dat Psalm 10, vers 4, dat zo mooi zegt, de goddeloze met zijn neus trots omhoog, de eigen ik voorop, die onderzoekt niet. Met andere woorden, er is wat te onderzoeken. Al zijn gedachten zijn, er is geen God. Of Psalm 14, waarin David zegt, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Ze handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden, er is niemand die goed doet. Dat zijn duidelijke woorden. En de mens vraagt de Heere God zo vaak, of je nou wel of niet in die God gelooft, waarom, Heere God? Hoe zit dat nou precies? Dat is een vraag die de mens vaak stelt. Waarom? Trouwens, dat is een vraag die in de Bijbel ook gewoon vaak gesteld wordt door mensen. Ik noem zo een aantal teksten waarin dat woordje waarom steeds weer gebruikt wordt. Psalm 10, vers 1. Heren, waarom blijft u van verre staan? Waarom verbergt u zich in tijden van benauwdheid? Psalm 42, vers 9. Ik zeg tegen God, mijn rots, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Psalm 44, vers 25. Waarom zou u uw aangezicht verbergen? Waarom vergeet u mijn ellende en mijn onderdrukking? Richteren 6 vers 13, Gideon, die zegt, ach mijn Heer, als de Heere met ons is, waarom is ons dit alles dan overkomen? En waar zijn al zijn wonderen waarover onze vaderen ons verteld hebben? Waarom? Klaagliederen 5 vers 20, waarom zou u ons voor altijd vergeten? Zou u ons zo lange tijd verlaten? Waarom? Habakuk 1 vers 13. U bent te rein van ogen om het kwade aan te zien. Moeite kunt u niet aanschouwen. Waarom aanschouwt u wie trouweloos handelen? Waarom zwijgt u wanneer een goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan hij zelf? Waarom? Waarom? In eerste plaats is het wel mooi om vast te stellen dat als de mens vraagt waarom, o God, dat er in ieder geval een godsbesef is. Daar begint het al mee. En nogmaals, dit zijn zo een paar voorbeelden uit de Bijbel waarin mensen het uitroepen naar God. Waarom? Waarom dit? Waarom dat? Die vraag stellen we omdat wij het niet weten. Omdat wij niet in de gaten hebben hoe het precies zit. En dat willen we zo graag. En dan is er die hogere, die almachtige, die het dan schijnbaar wel weet. En dus logisch de vraag dan zegt, waarom, heren? Waarom? Ja. Nou, het is misschien een dooddoener. Maar de Heere God, en nogmaals, niet dat ik de gedachten van God allemaal precies ken, maar op basis van zijn woord mag zeggen, de Heere God zegt, nou ja, ik doe het omdat ik het zo doe. Omdat ik God ben. Omdat ik mijn plan volvoer. Dat is ook wat de apostel Paulus zegt, hè. Dat hij... Dat wij de gemeente zijn en dat ook de plaats die u en ik hebben in deze wereld, de gemeente, het lichaam van Christus, is overeenkomstig het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Dus het simpele feit hoe wij er hierbij zitten in deze gesteldheid, dat we geloven dat Christus is opgestaan en dat hij verhoogd is, dat hij het hoofd is boven alles. En dat wij als lichaam, als gemeente zijn lichaam zijn. Dat is overeenkomstig, Efeze 3 vers 11, overeenkomstig het plan van de eeuwen. En het bijzondere is, als het ons goed gaat, dan hoor je opeens niet zoveel als mensen vragen, waarom, heren? Waarom is dit? Waarom ben ik gezegend met alle geestelijke zegen? Nee, die waarom vraag, die komt vooral als je terugkijkt en denkt, ik snap er helemaal niks van. En dat is vaak bij, nou laat maar zeggen, negatieve dingen, bij ellendige zaken. Bij zaken die in onze beleving toch eigenlijk niet zouden moeten. Belangrijke tekst, om te zien hoe het zit, is Hebreeën 11 vers 3. Nogmaals, het zijn waarschijnlijk ook allemaal bekende teksten, maar ik heb ze zo wat op een rijtje gezet. Hebreeën 11 vers 3, door het geloof zien wij dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Lekker ingewikkelde tekst, maar ik zal hem wat simpeler zeggen. Door het geloof zien we dat de wereld, en daar staat het woord aionen, dat is hetzelfde als het plan van de aionen, plan van de eeuwen. Dus niet de wereld die we hier zien, de schepping, daar gaat Hebreeën 11 niet over. Door het geloof zien we dat de aionen, dat is dus het plan van God, tot stand gebracht zijn door het woord van God. Nou, dat kennen we. God spreekt en het is er. Zo heeft God het gedaan. Door zijn spreken, en het woord is zelfs nog vlees geworden in de persoon van de Heer Jezus, is zijn voornemen, zijn plan van de eeuwen tot stand gebracht. En dat zien we door te geloven, door te vertrouwen op dat woord. Door te vertrouwen op het woord zien we dat de aionen tot stand zijn gebracht door het woord van God. We hebben dus gewoon deze Bijbel daarvoor nodig. Dat is één. Maar nou zegt Hebreeën 11, die herhaalt het nog een keer, maar dan iets andere woorden. Door het geloof zien we dat de dingen die wij zien ontstaan zijn uit het onzichtbare. Ja, dat is hetzelfde als wat ik net zei. Dat de dingen die wij zien ontstaan zijn uit het woord. Want het woord is niet te zien. Dat is alleen maar te horen. En zo is alles ontstaan. Dus God heeft gesproken. En zo is het. En de vraag die dan zo nadrukkelijk naar voren komt is. Maar dan ben ik zo benieuwd. Wat heeft de Heere God dan allemaal gesproken? Wat heeft hij dan allemaal gezegd? Want dat is het dus. Het woord van God is het onzichtbare. En de aionen die zijn voortgang hebben is wat we zien. En aan u en aan mij de kunst en de taak om te verstaan. Wat is dan dat woord van God? Wat ik niet zie. Maar wat de basis is voor wat er nu gebeurt. Eventjes tussendoor, als je het hebt over dat wat te zien is, dat is de kosmos, de schepping, dan is er een hele mooie tekst die te maken heeft met u en mij en die kosmos. Want u en ik denken, we hebben een plek in die schepping, want we lopen hier op aarde en dat klopt met dit lijf en met alles wat we hebben en doen. Alleen de werkelijkheid voor een gelovige, die is Colossenzen 1 vers 13... U bent getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Wij hebben de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de zonde. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en op de aarde zijn. Zichtbaar en onzichtbaar, troonen, heerschappijen, overheden, machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Dat is deze schepping. Maar we weten inmiddels ook dat die in de duisternis ligt. En waar begon Paulus zijn tekst mee hier in Colossenzen 1 vers 13? U bent getrokken uit die duisternis. Dus u bent getrokken vanuit wat alles wat zichtbaar is, wat tastbaar is. En overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Daar zie ik nu niks van. Maar dat is geestelijke realiteit. En wij leven dus, zoals de Bijbel zegt nu, in de tegenwoordige boze wereld. De tegenwoordige boze aion. Die eeuw waarin de tegenstander het voor het zeggen heeft. Daar kun je van alles van vinden. Nou, Heere God, dat is toch niet zo handig dat de tegenstander hier de dienst uitmaakt. Het zou toch veel mooier zijn als u bepaalde wat er allemaal gebeurt. Ja, maar dat zijn onze, dat zijn uw, dat zijn mijn gedachten. Dat is niet Gods woord. Gods woord zegt dat het zo is. En misschien dat we ons hele geestelijke leven wel nodig hebben om uiteindelijk, als we bij hem eenmaal verheerlijk zullen worden, ontdekken waarom de Heere God dat nou precies zo gedaan heeft. We hebben nog wat moois in het vooruitzicht. We leven in een tegenwoordige boze wereld. Dat is ook wel mooi. U kent wel die tekst uit 2 Timotheus, waarin Paulus tegen Timotheus zegt dat Demas hem verlaten heeft, want die heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. daar staat ook het woordje aion. Dus dat is de tijd waarin de Satan regeert. De kenmerken van deze tegenwoordige tijd. Hij heeft deze tegenwoordige wereld lief gekregen. Hij is naar Thessalonica vertrokken. Dus er is een verschil tussen de tegenwoordige wereld en de toekomende. Zeker. Wie bestuurt deze tegenwoordige wereld? Wie heeft het voor het zeggen? Wie is de baas? Weet je, en dan is het een beetje een dooddoener om te zeggen, ja, de Heere God is de baas. Die is almachtig, die kan alles, die doet alles, heeft alles in zijn hand. En dan zeg ik eigenlijk, zeker. Want hij volvoert zijn plan. En vanuit dat gezichtspunt is hij degene die het allemaal in zijn hand heeft. Het plan van de eeuwen, dat door hem wordt uitgevoerd in de Zoon. Klopt. Alleen in die verschillende eeuwen zitten we nu in de tegenwoordige boze eeuw. En wie heeft het daarvoor te zeggen? Nou, dat is de tegenstander. Er staat in Efeze 2. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, die dood was door de overtreding en de zonde waarin u gewandeld hebt. U wandelde overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Dus onze vroegere wandel, laat maar zeggen als natuurlijk mens, was overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Letterlijk staat er overeenkomstig de aion van deze kosmos. Dus in deze tegenwoordige boze aion, die zich manifesteert in deze schepping, ja, handelden wij. En dat was niet overeenkomstig de Heer, nee, staat erbij in Efeze 2 vers 2, dat was overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is en de kinderen van de ongehoorzaamheid. Die heeft het voor het zeggen. Zo wandelen mensen zonder God. Met hun neus trots omhoog, lazen we in Psalm 10. En Efeze 2 maakt duidelijk, wij alle verkeerden daaronder, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Zo was de situatie. Niemand kan goed doen. Efeze 2 vers 4. Maar, en ondertussen ontdek je steeds meer dat God een plan heeft, maar in dat plan zit altijd verlossing verweven. Want God kan namelijk niet anders dan verlossen. Hij is de verlosser. Maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij mij heeft lief gehad. Ook toen wij dood waren door de overtredingen, hij heeft mij met Christus levend gemaakt. Uit genade ben ik zalig geworden. En ik ben opgewekt. En ik ben in de hemelse gewesten gezet in Christus. Met de bedoeling om in de komende aionen, dus na deze tegenwoordige boze aion, komen er nog meer aionen waarin God zijn plan volvoert, waarin u en ik een plan of een plaats hebben, om in de komende aionen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade te bewijzen. U bent, wij zijn een tentoonstelling straks van de genade van God. Ja, maar dat is straks. Hoe zit het dan nu? Hoe zit het dan nu? Hoe zit het met de besturing van deze tegenwoordige wereld? Nou ja, Johannes 12, die zegt, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. 2 Korinthe 4, voor de ongelovigen geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind. De Bijbel spreekt over de God van deze eeuw. Efeze 6 vers 12. De wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. De machthebbers van de kosmos en de duisternis van deze aion. Zijn geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dat is de realiteit. En de tegenstander, de duivel, laat het ook heel mooi zien. Als hij de Heer Jezus meeneemt naar de woestijn, weet je wel, bij die verzoeking. Dan zegt hij op een gegeven moment, neemt u mee naar een hoge berg. En dan zegt hij, Hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. Dit alles zal ik u geven, zegt de tegenstander. Nou, je kan alleen maar iets geven als het van jou is. Dit alles zal ik u geven. Als u mij voor mij knielt en mij aanbidt. De Heer Jezus zegt, ga weg Satan. De Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Maar het laat zien wie de baas is. Er is dus een kosmos, een geschapen zichtbare werkelijkheid. En in deze aion, in deze eeuw, heerst de Satan. En deze aion zal overgaan naar de toekomende. Waarin Christus zal regeren. Waarin het een ander besturingssysteem zal zijn dan nu. Ja. Belangrijk voor u en mij, terwijl we in deze aion, deze boze wereld, kijk maar om je heen, leven, je af te vragen, maar hoe zit dat dan? Hoe werkt de Heere God nou? Laat hij mij nou alleen? Moet ik me hier maar zien te redden? Ja, straks dan zal hij het wel gaan besturen. Straks zal hij de vorst van deze wereld zijn enzovoort. Maar hoe zit dat dan nu? Want dat is waar we gewoon eigenlijk naar vragen en zeggen van, het is zo ellendig. Waarom, heren? Zoals de psalmist dat ook al zei. Waarom? Nou, we lazen al, u bent overgezet vanuit het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Met Christus zijn we opgewekt. Bedenk de dingen die boven zijn. En nou is het wel belangrijk om vast te stellen dat onze positie, dan zeggen wij wel eens, ja, wij zijn wel in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. Toen dacht ik, dan is maar de vraag wat je met wereld bedoelt. Want u weet inmiddels dat dat woordje wereld, dat heeft in de Bijbel, komt op twee manieren voor in het Grieks. Aion is wereld en kosmos is ook wereld. En toen dacht ik, maar dat klopt wel. Want wij zijn nog wel in deze wereld, in deze kosmos, deze geschapen werkelijkheid, daar zitten wij. U zit hier op de stoel, u loopt zo meteen naar huis, start de auto, eet een boterham of wat dan ook maar. U bent in deze kosmos, ja. Maar u bent niet meer van deze aion. Van deze boze eeuw. Van deze boze wereld waarin de tegenstander het voor het zeggen heeft. Want u bent overgezet vanuit de duisternis naar het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dus je, als natuurlijk mens, zit je nog wel in deze schepping. Maar we zijn niet meer van deze aion. Want in geestelijke zin zijn we al een stap verder. En dat is heel bijzonder. Dat is het bijzonder ook van dat plan van God wat geopenbaard is. Maar de vraag is dan, hoe stuurt God u? Stuurt God u wel? Bemoeit God zich met u? Nou, anders gezegd, waar bemoeit God zich eigenlijk nog mee? Als het gaat om ook mijn geestelijk leven, mijn leven hier in deze wereld, enzovoort. En dat is natuurlijk voor vele mensen vaak een groot ding geweest. Want heel oprecht hebben velen gemeend dat God hun duidelijk maakte dat ze iets moesten, dat ze ergens naartoe moesten gaan, dat ze een bediening hadden, dat ze... En nogmaals, ik ben er vast van overtuigd dat de Heere God alles kan. Dus dat zou best van God kunnen zijn. Maar het is niet het principe waar volgens God in deze tijd werkt. Want hij heeft deze wereld overgegeven aan de tegenstander. En wat hij doet is onzichtbaar. De huidige aion, de huidige wereld, de huidige boze tijd, dat is de tijd waarin Satan heerst. En af en toe grijpt God in. En dat is eigenlijk wat we in de Bijbel steeds weer tegenkomen. Want vanaf Noach is er deze tegenwoordige boze wereld waarin de tegenstander het voor het zeggen heeft. En af en toe grijpt God in. die greep in toen dat volk Israël daar uitgetrokken werd uit Egypte. Eigenlijk al bij Abraham greep hij in om die ene persoon uit dat volk apart te zetten. Daar een volk van te maken. En dat volk zal een heilsbetekenis hebben voor de hele wereld. God grijpt in. Maar het is maar op kleine schaal. Het is niet wereldwijd. Het is ook af en toe. Dat is waar het volk Israël ook zo mee zat. Dan hielden ze zich aan Gods woord. Dan ging alles goed. Maar dan vielen ze weer af. En dan kwam de vijand en dan kwam de tegenstander. En dan vroegen ze, Heere God, waarom? Ja, waarom? De Heere God had het eigenlijk al lang tegen Mozes gezegd. Ik hou u de zegen en de vloek voor. Als je je houdt aan mijn woord, dan zal het goed gaan. Ik zeg het nu wat simpel. Maar als je dat niet doet, dan zal de vloek over je komen. Dan zul je ellende meemaken. Ja. Dus die waarom-vraag, die had de Heere God van tevoren eigenlijk al beantwoord. Ja, daarom. Omdat het te maken heeft met hou je aan mijn woord. En dat gaat dan over dat volk van Israël. Of zoals we lazen van wat Gideon zei. Waarom, heren, verlost u niet zoals u dat vroeger deed? Ja. Omdat God dat af en toe wel doet. Maar niet standaard. Want de verlossing is pas compleet in de volgende eeuw. En nu is die verlossing, nou ja, laten we zeggen individueel. Of als volk. Mozes, of de Heere grijpt af en toe in. God grijpt in. Maar dat is de uitzondering. Dat is niet de regel. En dat is belangrijk. En het ingrijpen van God, in het Oude en in het Nieuwe Testament, zou je eigenlijk ook kunnen duiden als vooral een ingrijpen die te maken heeft met zijn plan met het volk van Israël. En vanuit Israël met deze hele wereld. En ik denk dat een grote denkfout van ook veel gelovigen in deze tijd is, dat Gods handelen met Israël een standaard is die we dan kunnen kopiëren ook op ons, onze manier van leven. Hoe God met de hele mensheid of andere gelovigen omgaat. Nee, Gods af en toe handelen met Israël blijft de uitzondering op de regel. Want de tegenstander, de Satan, die heeft het voor het zeggen. Wat is die regel? En nou komen we bij de kern. Wat is nou de regel in deze tegenwoordige eeuw? Nou, misschien kunt u eens met me gaan naar Prediker hoofdstuk 9. Prediker. U weet wie de schrijver is van Prediker. De op één na wijste mens die er geleefd heeft. Want Christus is de wijsheid zelf. Maar ik denk dat we daarna kunnen stellen dat Salomo de meest wijze is geweest. Prediker hoofdstuk 9. En Prediker schrijft over alles wat er onder de zon is. En onder de zon is alles wat deze schepping behelst. Wat God geschapen heeft, de kosmos, dat is onder de zon. Want boven de zon is, laten we zeggen, daar waar God is. Wat is de regel? Hoe verloopt deze wereld in deze tegenwoordige eeuw? Prediker 9, vers 11. Opnieuw zag ik onder de zon, dus in deze wereld, dat niet de snellen de wedloop winnen en ook niet de helden de strijd, dat niet de wijzen brood hebben en ook niet de verstandige rijkdom en evenmin de kenners gunst. Tijd en toeval overkomen hun immers allen. Want de mens weet ook zijn tijd niet. Evenals de vissen die in het boosaardige net worden gevangen. En evenals de vogels die gevangen worden met de strik. Net als zij worden de mensenkinderen op een kwaad ogenblik verstrikt, wanneer dat hun plotseling overvalt. Zo gaat het. Niet de snelste winterrace. En wij ons maar druk maken dat het toch niet eerlijk is. En dat toch eigenlijk degene die het beste is had moeten. Nee, maar de realiteit is niet de snelste winterrace. Niet de held wint het gevecht. Niet de slimste wordt altijd rijk. Niet de verstandigen hebben het gunstig. Letterlijk tijd. Er staat toeval, maar je zou het ook kunnen vertalen met dreiging. Tijd en dreiging van alles overkomt een ieder. Je weet nooit wanneer je iets zal overkomen. Rechtvaardig of onrechtvaardig? Goed of niet goed? Dit is wat er gebeurt in deze wereld. Salomo heeft het gezien en schrijft het op. Zo is het. En als we heel nuchter zijn, dan zien we om ons heen en zeggen, ja, zo is het. Hoe vaak zeggen we niet, dat is niet eerlijk. Nee. Hoe komt dat? Heb je daar wel eens aan gedacht waarom u dat zo, misschien wel zo vaak zegt? Dat is niet eerlijk. Het gaat er misschien niet eens om over jezelf, maar gewoon in zijn algemeenheid. Omdat we in een eeuw leven waarin de tegenstander het voor het zeggen heeft. En dat is de vader van de leugen, de mensenmoordenaar van het beginnen. Ja, dat is niet eerlijk. Maar dat is de realiteit. Wij weten niet wanneer ellende en dood over ons komt. Het overkomt ieder een. We zijn in Prediker 9, gaan we naar vers 2. Daar staat, één en hetzelfde overkomt allen als alle anderen. De rechtvaardige en de goddeloze, de goede en reine en de onreine, wie offert en wie niet offert, wie goed is vergaat, het net als de zondaar. Wie zweert, vergaat het net als wie bevreesd is, wie een eed afleggen. Ja. Dit is een kwaad, vers 3, bij alles wat er onder de zon plaatsvindt. Dat allen één en hetzelfde overkomt. Ook is het hart van de mensenkinderen vol kwaad. Hun leven is vervuld van onverstand in hun hart. En daarna gaan ze naar de doden. Want wie nog bij de levende mag behoren, heeft hoop. Een levende hond is namelijk beter dan een dode leeuw. Het overkomt iedereen. En de wereld is niet goed voor de goede mens en is niet boos voor de kwade. Nee, we hebben zelfs het idee dat het vaak andersom is. Dat degene die het volgens ons niet zo goed doet, het eigenlijk zo goed heeft. En degene die er eigenlijk toch helemaal niks aan kan doen, ach, die heeft het zo slecht. Ja. Prediker 7, een bladzijde terug. Vers 15. Dit alles heb ik gezien in mijn vluchtige dagen, zegt de prediker. Er is een rechtvaardige die omkomt in zijn rechtvaardigheid. Er is een goddeloze die bij al zijn slechtheid zijn dagen nog verlengt. Wees niet al te rechtvaardig en acht u niet bovenmate wijs. Waarom zou u uzelf verwoesten? En eigenlijk zegt prediker, willekeur is aan de orde van de dag. Willekeur is aan de orde van de dag. Geen rust, geen vrede, geen orde. Onrust, onvrede, wanorde. Zou God regeren? Nou, dat kan niet. Want Gods woord maakt duidelijk dat God een God van orde is. En op het moment dat er wanorde is, is dat dus niet van God. Is hij niet degene die regeert? Er is chaos. Nog twee bladzijden terug, Prediker 4. Dat is een mooi boek, Prediker. Die ons soms heel nadrukkelijk goed laat zien hoe het in elkaar zit. Prediker 4, vers 1. Opnieuw zag ik al de onderdrukking die er onder de zon plaatsvindt. En zie de tranen van de onderdrukten. Ze hadden echter geen trooster. Aan de kant van hun onderdrukkers was macht. Zij daarentegen hadden geen trooster. Daarom prees ik de doden die al gestorven waren boven de levenden, omdat die nog steeds in leven zijn. Beter af dan die beiden is wie er nog nooit is geweest, die niet gezien heeft het kwaad doen dat er onder de zon plaatsvindt. Hier zegt deze wijze man iets heel bijzonders. Hij zegt, de ongeborene is nog het beste af. Dan hoef je niet in deze ellende te zitten. Als je dat laat doordringen, dan is dat nogal wat. En dat zegt vooral iets over het feit dat ook Salomo zo nadrukkelijk, dat Gods woord zo nadrukkelijk zegt, dat in deze tijd het een ellendige wereld is. Je bent beter af als je er niet bent. Nou, dat duidt de ellende. Dat duidt ook het feit dat de God van deze eeuw, die het voor het zeggen heeft, niet veel goeds in de zin heeft. Per definitie fout bezig is. En zo is de stand van zaken in de wereld. De mensen zijn niet goed af. Kijk om je heen, kijk naar het nieuws, lees de krant. Gisteren ook weer is er zo'n snowdaard die een bom laat ontploffen met allemaal studenten, meer dan 100, die in één keer het leven verliezen. Het is ellende. Maar dat is deze wereld. En koning Salomo wist wat er aan de hand was. Het is voor de meeste mensen, zou je kunnen zeggen, overleven. Rijkdom en voorspoed is er maar voor enkelen. Een willekeurige wereld. En in deze wereld treffen tijd en toeval ons allen. En u en ik leven in deze tijd. Tja, wat een ellende. Ja, maar wat hebben we net gelezen? Door te vertrouwen op het woord van God, Hij die de verlosser puur zang is, door te vertrouwen op dat woord bent u getrokken uit de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Ja, dat zie je nu nog niet, dat voel je nu nog niet, dat beleef je nog niet aan dat lijf van je. Maar dat is wel zo. Met andere woorden, wie heeft het uiteindelijk voor het zeggen? Ja, natuurlijk de Heere God, want het is zijn plan. Alleen, wij hebben te maken met hier en nu, waar we ook onze vragen hebben en onze antwoorden zo graag willen hebben. Een van die zaken is, waar ben je nou toe voorbestemd? Want ja, als het nou niet zo goed met je gaat, en, of misschien wel, is dat dan voorbestemming? Heeft de Heere God dat nou zo geregeld? En als de Heere God dat dan geregeld heeft, dan is het vaak de conclusie, ja, daar kun je er ook niks aan doen, hè. Dan is het ja, pech voor de een en geluk voor de ander of zo. Met andere woorden, is de Heere God een God van de voorbestemming? Ja, degenen die daar heel sterk in geloven, die zeggen zoiets van, ja, God regelt alles, alles is in zijn hand, van de wieg tot het graf, wat er ook in je leven gebeurt, sterk of zwak, ziek of gezond, partner of geen partner, goede baan of werkeloos, kinderen of geen kinderen. Ja, de Heere God heeft het bepaald. Ja. Maar als je zo denkt, dan moet je heel eerlijk zijn en dan zeggen, waar staat dat dan in de Bijbel dat het zo is? En dan baseren we ons vaak op die enkele voorbeelden van andere mensen waarbij de Heere God dat zo deed. En die enkele voorbeelden zijn dan schijnbaar het voorbeeld van hoe God handelt met mensen. Net zoals bij Mozes ben ik geroepen om. Wees voorzichtig. Ja, Mozes werd geroepen, dat lezen we in de Bijbel. Maar van de meeste mensen die we in de Bijbel komen, lezen we niet dat ze geroepen zijn. Nee, Mozes had ook een speciale bediening en een taak en de Heere God had hem daarvoor aangesteld. Maar dat moet je niet kopiëren, dus kan het ook best zijn dat ik overdrijf natuurlijk nu een beetje, maar om het duidelijk te maken, dus kan het ook best zijn dat ik nu geroepen ben, net zoals, dat weet ik niet. Sterker nog, het antwoord ligt in het feit of dat past in het plan van God. Of het overeenkomt met hoe God handelt in deze tijd. Net wat ik zei, gebaseerd op een paar voorbeelden uit het Oude Testament. God regelt het voor alle mensen. De mens wikt en God beschikt. Oh ja? Dan gaan we heel concreet worden. Een gehandicapt kind, een dodelijk ongeluk. Een jongetje in coma. Duizenden doden bij natuurrampen. Seriemoordenaars. Ja, de Heere God wikt. En de mens beschikt. Nee, de mens wikt, maar God beschikt. Oh ja? Is dat wat God doet? Als je zegt, ja, er is niks aan te doen. Dan geloof je in die voorbestemming. Die voorbestemming van alles. En nou maken we een verschil tussen twee dingen. Namelijk, aan de ene kant is er voorbestemming. En dat duidt er dan op dat God alles bepaald van tevoren bepaald heeft en zo gaat het gebeuren. Maar er is een ander woord en dat is veel passender. Dat is namelijk voorzienigheid. En dat is wel bij God. God is voorzienig. Hij ziet vooruit en weet wat er komen gaat. Ja, hij weet namelijk alle dingen. Maar dat is wat anders dan hij het zo beschikt heeft. God is voorzienig. Dat betekent hij weet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar dat is wat anders dan dat hij iedereen heeft voorbestemd. Voor alles wat hem dan maar in het negatieve ook overkomt. Dat blijkt nergens uit Gods woord. God voorzag de zondeval. Maar er was tegen zijn bestemming in. Dus hij was wel voorzienig, maar had de mens daar niet toe bestemd. Dat was toch wel een keus die Adam en Eva zelf gemaakt hebben. God voorzag Israëls ongeloof en afval. Maar dat was niet Gods bestemming met dat volk. God voorzag Israëls afwijzing in de handelingentijd. Maar dat wilde hij niet. Maar het gebeurde wel. Dus God voorzag het. Maar had het volk daar niet voor bestemd. God wist en God weet alle dingen. Maar dat is wat anders dan dat hij een bestemming heeft. En het mooie is, en dat is wel bijzonder, dat als het om u en mij als gelovigen gaat, we in Gods woord lezen, dat we wel voorbestemd zijn. Efeze 1, pak het er eens even bij. Efeze 1, want natuurlijk spreekt de Bijbel wel over voorbestemming. Alleen dan is het wel belangrijk dat we de context goed begrijpen. Efeze 1, vers 7, vers 5. Daar gaat het over de gelovige in deze tijd en de geestelijke zegen die hij ontvangen heeft, die bestaat uit 7 aspecten. En dan staat er in vers 5, hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Hij heeft ons voorbestemd, letterlijk staat er, voor het zoonschap. Door Jezus Christus. En dat is niet om het ingewikkeld te maken, maar God heeft dus wel een voorbestemming voor u en voor mij. En bemoeit zich daar ook mee. Alleen nou komt hij. Die voorbestemming heeft niet te maken met het leven onder de zon. Die voorbestemming heeft te maken met het leven boven de zon. In het hemelse. Waar het uiteindelijk naartoe gaat. En we moeten dus niet verwarren met in deze tijd waarin we leven. Zijn mensen niet voorbestemd. Tijd en toeval treft hen allen. En de meeste nare dingen zijn vaak het gevolg van wat mensen elkaar aandoen. Niet omdat God daar de hand in heeft. God voorzag dat wel. Want hij weet alles. Maar het is de keus van de mens. Nee, u en ik zijn bestemd voor het zoonschap. Voorbestemd. Alleen, dat is een voorbestemming die niet in de huidige wereld uitwerkt, maar in de toekomende. In de toekomst. In de geestelijke werkelijkheid. En dat is het bijzondere van u en mij in deze tijd. Dat we al gezet zijn in dat hemelse. Uw leven is verborgen in Christus bij God. Ja, dat is geweldig. En je zou, als je dan zegt, en wat betekent dat voor mijn leven hier en nu? Voor Gods bemoeienis met mij? Nou, dan denk ik dat je mag zeggen dat omdat je voorbestemd bent tot het zoonschap, dan heeft dat betrekking op het hemelse leven, het geestelijke leven, de onzienlijke dingen. En waar bemoeit God zich dan mee? Ja, die bemoeit zich met dat leven. Die bemoeit zich met ons geestelijk leven, met onze hemelse plaats. En bemoeit zich niet met ons in materiële en zichtbare zin. De apostel Paulus helpt ons trouwens wel daarbij. Want hij zegt, als je nou gericht bent op dat hemelse. Ja, maar ja, je loopt hier nog steeds in deze wereld rond. Hoe werkt dat dan? Nou, dan geeft hij een paar praktische voorbeelden. Daar hebben we het een tijdje geleden ook wel over gehad. Filippenzen 4. Wat betekent dat praktisch voor hier en nu? Wees in geen ding bezorgd. Laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Terwijl je fysiek nog vastzit aan deze wereld. Het is niet anders. Tijd en toeval treffen ons allen. Man, de een overkomt iets geweldigs. Is er geweldig blij mee. Wint misschien straks wel de staatsloterij. Nou, laat hem ervan genieten. En een ander overkomt iets verschrikkelijks. Wat een ellende. Wat een verdriet. Ja. God weet het. Ga niet denken, daar ben ik toe voorbestemd en nou is het helemaal gebeurd. Nee, je bent voorbestemd voor het zoonschap. En voor de tijd hier en nu, die voor iedereen verschillend is, zegt Paulus, wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die is van boven, hè. Die alle begrip te boven gaat, kun je niet bedenken als mens. Die vrede zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Met andere woorden, dat geestelijke leven, dat voorbestemd zijn om in het zoonschap van Christus te delen, dat geeft richting ook aan ons leven hier en nu. En daar ben je zelf bij. Want hoe krijgt ons leven vorm en richting? Nou ja, aan de ene kant door natuurlijke processen. De een wordt ziek en de ander krijgt een geweldige baan. En een derde krijgt een groot gezin en de ander krijgt geen kinderen. Zo gaat het natuurlijke leven. Je maakt keuzes. Je trouwt of je trouwt niet. Je bent afhankelijk van andere mensen. Er zijn machten en krachten van de boze. Maar Paulus zegt, laat het nou vooral zo zijn dat je de Heere God leert kennen. Dat je in gemeenschap met Hem leeft. Dat je Hem leert kennen. En dan eindigen we met wat Paulus zegt in Colossense 1. Daar heeft hij een gebed voor de gelovigen. En dat mag misschien het gebed voor ons allemaal zijn. Colossense hoofdstuk 1, vers 9. Paulus die zegt, wij houden niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dat is waar God zich namelijk mee bemoeit, hè? Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht, uw voorbestemming. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de zonde. Bemoeit God zich met deze aion? Nee, de tegenstander heeft het woord zeggen. Bemoeide God zich met zijn volk Israël in deze boze aion? Ja, vanwege hun voorbestemming voor de wereld in de eindtijd. Bemoeit God zich met het gelovige, het lichaam van Christus? In deze huidige kosmos eigenlijk niet. Maar hij bemoeit zich met u vanwege de voorbestemming die we hebben op het zoonschap. Onze positie in het hemelse. En die maakt dat je ondanks al die omstandigheden van tijd en toeval mag weten, hij is nabij. Hij is bij de hand. Mijn leven is in God verborgen. En dat zijn geweldige dingen. Dat is inderdaad hem kennen. Met hem leven. En dan kijk je terug en denk je, God, er is mij van alles overkomen, zeg. Maar ja, en misschien gaat me ook nog weer van alles overkomen. Het zij zo. Maar ik mag mij richten op het kennen van die God die in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, mij voorbestemd heeft voor dat zoonschap. En daar bemoeit de Heer zich mee. En daar wil hij in geprezen worden. Amen. Zeg, voordat we de Heer daarvoor gaan danken. Trouwe Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u zich bemoeit met onze eindbestemming. En dat die is weggelegd in het hemelse. Dank u wel dat dat voor de tijd van hier en nu mag betekenen dat wij ons mogen richten op de dingen die boven zijn. En dat we ons niet in de war laten brengen door de dingen van deze wereld die onder de zon gebeuren. Maar dat is toch vaak ellende. Dat is moeite, dat is zorg. Maar ook in die zorg, in die moeite en die ellende die zo aan deze wereld kleeft, bent u voor mij als gelovige, voor ons als gelovige nabij. U bent nabij. En dank u wel dat we ons daarom geen zorgen hoeven te maken. Dank u wel dat we zo met u mogen leven. U mogen kennen. En met u ons mogen verheugen in al wat is. We verwachten het maar van u, Heere, uit genade. Amen. Hoe groot zijt gij? Want dat is natuurlijk wel het geval. Hij is de allergrootste. En moet je nagaan, dat lied dat gaat ook onder andere over de schepping, hè, waarin we zijn grootheid zien. Als we dat al groot vinden, terwijl deze schepping onderworpen is aan de tegenstander, aan de ellende, aan de dood, wat zal het dan wel niet zijn als dat voorbij is? Als we werkelijk de grootheid van de Heere God gaan zien. En die mogen we in geestelijke zin al zien als u naar uzelf kijkt. Hoe groot zijt gij, Heere God, dat ik al een plaats heb gekregen bij u in het hemelse. Dat ik voorbestemd ben voor het zoonschap.